Het is met vreugde dat we samen weer ons willen buigen over het woord van God vanavond. En ik stel u voor om te lezen het derde hoofdstuk van de brief aan de Filippenzen. U mag lezen in elke vertaling die u wilt, maar u moet luisteren naar de Telos-vertaling. Filippenzen 3, vers 1. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet vervelend en u geeft het zekerheid. Kijk uit voor de honden, kijk uit voor de boze arbeiders, kijk uit voor de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God dienen door de geest van God en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen, hoewel ik reden heb op vlees te vertrouwen. Als iemand anders meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer, besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een Farizeer, wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden word, niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar van die welke door het geloof in Christus is, de gerechtigheid die uit God is, gegrond op het geloof. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook mocht grijpen, omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik houd het er niet voor het zelf gegrepen te hebben, maar één ding doe ik. Terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrekt naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Voor zover wij dan volmaakt zijn, laten wij zo gezind zijn. En als u anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren. Waartoe wij ver echter gekomen zijn, laten wij in hetzelfde spoor verder wandelen. Weest samen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt. Want vele wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en u ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande. Zij bedenken de aardse dingen. Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die hij heeft, om ook alles aan zich te onderwerpen. Tot zover de lezing van het woord van God. De titel van deze avond, beste vrienden, broeders en zusters, luidt Trouw aan het Evangelie. En laat ik u maar meteen zeggen dat ik dat ga veranderen in trouw aan hem om wie het in het evangelie gaat. Het evangelie kan makkelijk iets abstracts worden, een het. Dan wordt het trouw aan een bepaalde geloofsopvatting, trouw aan een bepaalde belijdenis en op den duur misschien alleen nog maar trouw aan een bepaalde formule. Trouw aan een bepaalde traditie, trouw aan een bepaalde overgeleverde leer. Maar de kracht van trouw aan het woord van God zit hem niet in trouw aan bepaalde leringen. Die houden het niet bij elkaar. Daar red je het niet mee. Daar redt ook geen enkele kerkelijke gemeenschap het mee. Trouw moet zijn trouw aan een persoon. Het christendom is niet in de eerste plaats een leer. In de islam is Mohammed heel belangrijk, maar hij heeft alleen maar de leer doorgegeven. Het gaat uiteindelijk niet om hem, maar om God. Zo is Boeddha belangrijk in het boeddhisme, maar toch ook alleen maar doordat hij een bepaalde leer heeft geopenbaard. Om die leer draait het. In het christendom kun je dat beslist niet zeggen, dat Christus alleen maar belangrijk is in zoverre hij een bepaalde leer omtrent God heeft onthuld. Want hij is zelf God. En dat heeft Boeddha niet van zichzelf geclaimd en Mohammed heeft dat niet van zichzelf beweerd. Het draait in het evangelie om de Heer Jezus Christus. Daarom is trouw aan het evangelie altijd trouw aan een concrete persoon. En zeg nou niet te gauw, ja, maar dat bedoelen we eigenlijk ook. Als we zeggen trouw aan de belijdenis, trouw aan, noem maar op, aan leerstellingen. Weet u dat zeker dat u dat bedoelt? Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Natuurlijk, die leerstellingen, die belijdenis gaat over Christus. Maar dat wil nog niet zeggen dat trouw aan dergelijke geschriften ook trouw aan de persoon betekent. Trouw aan de persoon blijkt namelijk niet door wat je ten aanzien van die persoon met de mond belijdt. Maar die trouw blijkt uit wat je voor die ander doet. Wat je voor die ander bent. Heel veel christenen hebben er een helder beeld van wat de Heer Jezus voor hen is. Maar ik zou u vanavond eens deze vraag willen stellen. Mag ik het ook eens omkeren? Wat betekent u voor de Heer Jezus? En dan bedoel ik niet alleen maar dat wij zo kostbaar voor hem waren dat hij voor ons in deze wereld is gekomen om zijn leven voor ons te geven aan het kruis. Dat is ook heel belangrijk. Dat is wat wij in persoon voor hem betekenen. Maar wat zijn wij in ons leven van elke dag voor hem? Trouw aan de Heer Jezus komt daarin tot uitdrukking dat wij er elke dag voor hem zijn. En dat is heel kenmerkend voor dit hoofdstuk. Ik hoef u alleen maar de aandacht te vestigen op een paar zinnetjes. Vers 7. Wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Vers 8 spreekt over de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Vers 9 zegt, opdat ik Christus mag winnen. Vers 10 zegt, om hem te kennen. Vers 14 zegt, ik strek mij uit naar wat voor is. Jaag in de richting van het doel, naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Dat is waar het hier over gaat in dit hoofdstuk. Het gaat hier niet over de leer, ik heb dat in de eerste lezing ook al gezegd. Dit is nauwelijks een brief te noemen waarin bepaalde leerstellingen worden ontvouwd. Er staat eigenlijk geen enkele nieuwe leerstelling in deze brief die we al niet uit andere brieven hadden kunnen weten. Dit is een brief van de christelijke praktijk. Dit is niet een brief over de vraag hoe orthodox wij zijn ten aanzien van de persoon van de Heer Jezus, maar hoe trouw wij aan hem zijn in ons leven van elke dag, in onze toewijding, in de tijd die wij voor hem besteden, in de energie die we voor hem inzetten. En ik zal u proberen vanavond een sleutel daarvoor aan te reiken. Een sleutel namelijk om de vraag te kunnen beantwoorden, waarom zijn we vaak zo weinig trouw? Of hoe kan ik meer getrouw aan hem worden? Is er een bepaalde heel concrete voorwaarde die ik dan moet vervullen? En het antwoord is ja. En die voorwaarde wordt in dit hoofdstuk, denk ik, een beetje indirect behandeld. Maar het staat er toch voor degenen die kunnen lezen duidelijk in. Paulus begint in dit hoofdstuk met te wijzen op heel andere dingen die voor mensen verschrikkelijk belangrijk kunnen zijn. En dat is buitengewoon ernstig, omdat dat zaken zijn die niet alleen maar gelden voor het Jodendom, waar hij het hier in de eerste plaats over heeft, maar die ook kunnen gelden voor heel veel christenen. Dat Paulus hier eerst over het Jodendom het heeft, dat blijkt uit dat woord versnijdenis in vers 2. Dat is eigenlijk een heel minachtende term. Hij bedoelt daarmee de besnijdenis in het vlees, maar hij maakt daarvan versnijdenis. Hij zegt eigenlijk, die mensen verminken zich. Ze dringen erop aan dat je alleen een goed christen kunt zijn als je je laat besnijden. Maar wat ze doen is alleen maar een soort verminking die tot niets leidt. Die je niet dichter bij God brengt. Wij zijn de besnijdenis, zegt hij. En dan heeft hij niet alleen maar over hemzelf en zijn Joodse medechristenen. Maar dan sluit hij die gelovigen in Filippi in. Wij zijn de ware besnijdenis. En dat grondt hij niet op de doop, met alle respect. Maar dat grondt hij op het feit dat wij, dat zijn al de gelovigen die hij mee insluit, God dienen door de geest van God. Of je geestelijk gesproken besneden bent, dat blijkt daaruit. Kolossen, daar hopen we het later nog over te hebben. In Kolossen 2 lezen we dat ook. Waar we vinden dat we besneden zijn met de besnijdenis van Christus. Dat is de dood die Christus op het kruis heeft ondergaan. En die, als wij in de Heer Jezus geloven, door God op ons wordt toegepast. Die besnijdenis van Christus, die ontvang je niet in je doop, maar die ontvang je als je tot geloof komt. Dat is het getuigenis van Filippi 3 en dat is het getuigenis van Colossense 2. Die heeft te maken met het geloof in de Heer Jezus. Wie niet in de Heer Jezus gelooft, is niet besneden. Wie in de Heer Jezus gelooft, is wel besneden. Wij zijn de besnijdenis. En of je in de Heer Jezus gelooft, komt tot uitdrukking daarin dat je God dient door de geest van God. Met andere woorden, of je gelooft, komt daarin tot uitdrukking of je door de Heilige Geest geleid wordt. Zo staat het in Romeinen 8. Allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Dat is buitengewoon belangrijk. En dan staat er, en die niet op vlees vertrouwen, want dat hoort nou typisch bij die versnijdenis. Het vertrouwen op het vlees. En dat is een heel brede uitdrukking hier, die betekent vertrouwen op alles wat hoort bij de natuurlijke mens en het natuurlijke leven. En er worden hier verschillende dingen genoemd. Afkomst, verder godsdienstige toewijding, en ook nog eens een keer capaciteiten. Afkomst. Nou zegt Paulus, wat dat betreft kan ik me op heel wat beroemen. Ik ben niet alleen Israëliet, ik behoor ook nog eens een keer tot de stam van Benjamin, waaruit de allereerste koning van Israël stamde. Ik ben een Hebreeër, dus dat wil zeggen mijn huistaal was ook nog eens het Hebreeuws en niet een van de talen van de volken zoals zoveel, bij zoveel Joden. Dan wat mijn godsdienstige positie in Israël betreft, behoor ik ook nog eens een keer bij de elite, de bovenlaag. Want ik ben van huis uit een Farizeeër. En wat mijn inzet en toewijding betrof, was ik een vervolger van de gemeente. En wat artikel 2 van de Heidelberger Catechismus betreft, zondag 2, waaruit kent gij uw ellende? Nou, beslist niet uit de wet Gods. Want als ik in de spiegel van de wet keek, dan zag ik een voortreffelijk mens. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, zei hij elke keer als hij de wet keek. Wie is de beste van het hele land? Ik, Paulus. Hij kon het tegen iedereen opnemen. Als hij in die spiegel keek, zag hij een door en door rechtvaardig mens. Als er iemand in aanmerking kwam om in de hemel te komen, dan was het Paulus. Ik denk dat wij maar heel weinig beseffen wat er daarom met Paulus gebeurd is op de weg naar Damascus. Hoe dramatisch dat was. Je ziet het eigenlijk uit het feit dat hij 3 dagen fysiek blind was en geestelijk blind was. Hij was zo door elkaar, zo diep geschokt, dat het nog een wonder van God is dat het maar 3 dagen geduurd heeft. Zijn hele levensbeschouwing, zijn hele wereldbeeld werd overhoop gehaald. En het was gebeurd door 1 ding. Nog niet eens zozeer, hoewel je dat er niet los van kan maken, door wat de Heer Jezus zei op de weg naar Damascus. Maar ik denk dat je rustig kunt zeggen, alleen al door de aanblik van de Heer Jezus. Hij zegt later, ben ik geen apostel, heb ik niet Jezus onze Heer gezien. 1 Korinthe 9 vers 1. En Paulus heeft dat zelf later ook zo weergegeven in de verschillende verslagen die we in het boek Handelingen vinden. Daar op de weg naar Damascus staat hij oog in oog met de Heer Jezus Christus. Saul staat daar tegenover de ware David. We hadden het net over Benjamin. Het is een merkwaardige herinnering aan die grote koning Saul, een kop groter dan al het volk. Paulus was waarschijnlijk een kop kleiner dan al het volk, want Paulus betekent de kleine. Maar voor de rest is er heel veel overeenkomst tussen die twee. Saul tegenover de ware David. David heeft eenmaal, u kunt het lezen in het boek Samuel, geroepen tot Saul toen hij hem van zijn veldfles en zijn speer beroofd had. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Waarom jaag je me achterna als een veldhoen over de bergen? Snijd je door de ziel als je 1000 jaar later een andere David, de David, de grote zoon van David, hoort zeggen tegen Saulus van Tarsus: Saul, Saul, wat vervolg je mij? Die andere Saul in het Oude Testament, die begon te snikken en die zei: ja, je bent veel beter dan ik. Maar dat hield geen stand. Deze Saulus is in die paar ogenblikken, of in elk geval in die 3 dagen, radicaal omgekeerd. En het feit dat een enorme ommekeer was, blijkt uit het feit van de dingen die we hier vinden. Al die dingen die tot dusver voor hem belangrijk waren geweest. Afkomst, opleiding, godsdienstige status, inzet, capaciteiten. Die waren plotseling van nul en generlei waarde. Omdat hij Jezus had gezien. En dat is precies het probleem van veel christenen. Ze zijn christen en ze geloven in de Heer Jezus. En ik wil niet oordelen over hun gezindheid, over hun hart. Ik wil niet oordelen over de vraag of ze waarachtig bekeerd zijn, ja of nee. Ik wil niet oordelen over hun toewijding en hun liefde. Maar ik heb het nu over degene die eigenlijk nog nooit wat gezien hebben. En u moet u zich geen zorgen maken, ik ga hier geen pleidooi voeren voor christenen die beweren visioenen gezien te hebben, want daar heb ik nou weer een vraagteken bij te plaatsen. Ik heb het hier niet over visioenen en allerlei mystieke en wilde ervaringen. Ik heb het eenvoudig over de vraag in welke mate wij werkelijk met de geestelijke ogen van ons hart, waar Paulus het over heeft in Efeze 1 vers 17, verlicht de ogen van ons hart, werkelijk iets gezien hebben van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, zoals Paulus. En weet u waaraan u dat kan afmeten? Of u werkelijk daarvan iets gezien hebt? Aan een aantal dingen. Maar in elk geval aan die paar dingen die hier genoemd worden. Hoe belangrijk is voor u afkomst? Nou, dat telt vandaag niet zo erg veel meer. Een eeuw geleden was dat natuurlijk nog veel belangrijker. Tot welke klasse, sociale klasse in de samenleving je behoorde. Dat is gelukkig achter de rug. Maar opleiding, godsdienstige status. Het is nog niet zo lang geleden dat we elkaar verketterden, omdat de een hervormd en de ander gereformeerd was, en de een reformatorisch en de ander evangelisch, en ga zo maar door. Godsdienstige status, ijver, toewijding. Ik dank u dat ik niet zo ben als die tollenaar, want ik geef 2 keer... ik vast 2 keer in de week, ik geef 1/10 van al wat ik heb. Kijk eens wat ik allemaal voor u doe, Heere God. Al die dingen zijn ons niet vreemd die hier genoemd worden. Het is opmerkelijk hoeveel christenen geraakt kunnen zijn als ze niet naar waarde geschat worden. Als je na afloop van een activiteit iedereen bedankt en je bent er één vergeten. Hoe diep mensen beledigd kunnen zijn. En ik zeg eens, van mijn kant is dat een fout als ik zulke mensen vergeet. Dat is mijn blunder. Dat moet ik ook opbiechten. Maar de andere kant is, als je ziet hoe mensen daarover geschokt kunnen zijn, dan zie je hoe belangrijk dat voor de mensen is. Eer van mensen. Hoe belangrijk is voor u en mij eer van mensen. Aanzien. En let wel, ik weet dat we allemaal het nodig hebben om gewaardeerd te worden. Om te merken dat andere mensen om je heen op je gesteld zijn, waardering voor je hebben. Daar doe ik niks aan af. Ik denk dat heel veel mensen, jonge mensen, volkomen verknipt opgroeien, omdat ze veel te weinig waardering van hun ouders krijgen. Dus alsjeblieft, begrijp me niet verkeerd. Maar als dat een drijvend motief wordt, een leidend motief in je leven, een drijfkracht, een drijfveer, hoeveel aanzien oogst ik ermee? Dan is dat een van die vele dingen die in feite alleen maar laten zien dat we nog weinig van de Heer Jezus gezien hebben. Paulus zegt daarmee heel radicaal dat toen hij dat gezien had, al die andere dingen voor hem vuilnis waren. Het enige wat je met vuilnis doet, dat is het aan de kant van de weg zitten om het laten wegruimen. Weg ermee. Wat winst voor mij was, want daar ontleende je identiteit, je eer en je aanzien aan, al die dingen heeft hij om Christus wil schade geacht. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Jazeker, ik acht ook alle schade tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het was maar niet de bevlieging van een pas bekeerde. Zo van, och, dat trekt wel weer bij. Hij wordt wel weer normaal. Nee, tegenwoordige tijd. Deze Paulus, die een paar decennia verder is, die zegt, en zo is het vandaag voor mij nog steeds precies net zo. Ik acht ook alle schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Let op dat persoonlijke mijn. Dat u een paar keer het Nieuwe Testament vindt van mensen die zo heel persoonlijk over de Heer Jezus hebben gesproken. Elisabeth, de moeder van mijn Heer, zegt ze tot Maria. Maria Magdalena na de opstanding van de Heer. Mijn Heer. En ook Thomas, die zich voor de Heer Jezus neerbuigt, voor de opgestaande Heer. Mijn Heer en mijn God. Wat is het makkelijk om over de Heer, of de Heere, als u wilt, te spreken. En wat zou het veel mensen misschien heel grote moeite kosten om te spreken over mijn Heer. En er daarmee rond vooruit te komen dat ze een heel persoonlijke relatie hebben met die Heer. Dat hij heel persoonlijk hun Heer is. Wat Paulus betrof, kon hij er nooit genoeg van krijgen. Is het niet merkwaardig, terwijl dit een brief is van de christelijke ervaring. Van een man die toch echt het leven gekend heeft met alles wat het inhoudt voor een christen. Dat hij nog steeds zegt, al op oudere leeftijd, opdat ik hem mag kennen en opdat ik Christus mag winnen. En in hem bevonden wordt, niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar van die welke door het geloof in Christus is. Weet u hoe moeilijk dat is, ondanks de reformatie, die we pas weer herdacht hebben? Rechtvaardiging uit het geloof alleen. Weet u hoeveel reformatorische en evangelische mensen eigenlijk, niet wat de leer in hun hoofd betreft, maar wat de praktijk van hun leven betreft, daar nog steeds geweldig mee tobben? Met deze gedachte namelijk, dat wij voor God alleen rechtvaardig zijn door het bloed van Christus. Met ons hoofd geloven we dat allemaal, want daarvoor zijn we heel degelijk reformatorisch opgevoed. Maar we leven vaak niet zo. We leven alsof we toch op de een of andere wijze bij God een bepaalde gerechtigheid hebben op te brengen en aan te bieden. Gisteren nog vroeg een jong meisje mij, kan ik eigenlijk wel belijdenis doen, want daarvoor moet je toch eerst een graad van heiligheid bereikt hebben. En hoe groot moet die graad van heiligheid dan wel niet zijn? Zou daar een soort definitie of omschrijving van hebben? En hoeveel mensen zijn er in ons land niet, het was nog een meisje uit de evangelische kring, zijn er in ons land niet die eigenlijk hetzelfde gevoel hebben, ik ben niet heilig genoeg. Ze willen zich eerst opwerken tot een bepaald stadium van heiligheid. En dat willen ze dan kennelijk bij God komen aanbieden. Kijk, dit is nou het stadium van gerechtigheid of heiligheid dat ik heb bereikt. En dan zegt de Heer God, doe me weg. Ik kan er helemaal niks mee. Want de enige gerechtigheid die ik in jou erken, dat is die ik jou zelf geschonken heb door het geloof in Christus en door zijn bloed. Dan sta je te kijken. Doe het maar rustig weg. Ik zei tegen dat meisje, weet je waarom jij aan het avondmaal mag? Ook al heb je daar nou nog geen gebruik van gemaakt. Je mag aan het avondmaal omdat je een lid bent van het lichaam van Christus. Dat zegt 1 Korinther 10 mee. Want het is de eenheid en de gemeenschap van het lichaam van Christus. En als jij een lid van het lichaam van Christus bent, en dat beleed zij volmondig, ik zeg, dan mag jij aan het avondmaal. En ik zeg, en alles wat er bovenop gezegd wordt, en nog eens, dit was dan een meisje uit de evangelische kring, alles wat er bovenop als eis gesteld wordt, een bepaalde graad van heiligheid, Wat trouwens al een heel verkeerde heiligmakingsleer achter zit, maar daar willen we nu niet over uitweiden. Dat is alleen maar het verwerven van eigen verdiensten. Als Paulus zegt in 1 Korinthe 10 dat we niet onwaardig aan het avondmaal mogen gaan, dan gaat het daar helemaal niet over een bepaalde waardigheid waartoe wij ons moeten opwerken. Dan gaan mensen zich de maat nemen met de maatlat van die bepaalde soort van waardigheid die zij in hun gedachten hebben. Ze moeten dan eerst aan een bepaalde waardigheid opgegroeid zijn. En daar heeft Paulus het totaal niet over. De onwaardigheid is daar niet het feit dat je nog maar een baby in het geloof bent, of dat je nog niet verder genoeg in je heiligmaking bent gevorderd. De enige onwaardigheid waar het daarover gaat, is het leven in de zonde. We hebben onszelf te toetsen of wij met een rein geweten voor God staan. En niet of wij wel voldoende mate van heiligheid en gerechtigheid bereikt hebben. Dat is rooms en dat is niet reformatorisch. Het avondmaal is voor hen die leden zijn van het lichaam van Christus. En een gemeenschap die de indruk geeft alsof het alleen voor de vergevorderden zijn, is levensgevaarlijk bezig. En ik weet van mensen in zulke kringen die dat ook heel goed beseffen en juist daarom zelf ook niet aan het avondmaal gaan. Omdat ze intuïtief, en dat heb ik zeer veel begrip voor, terugschrikken voor de gedachte om in de ogen van de anderen ook zo'n vergevorderde te zijn. Nog eens, de enige gerechtigheid die wij voor God hebben, is onze gerechtigheid in Christus dankzij het geloof. Daar kun je nooit niets aan toevoegen. Nooit iets aan toevoegen, moet ik correct zeggen. Niets. Dat betekent niet dat we maar kunnen leven zoals we zelf willen, daar gaat het helemaal niet om. In dit hoofdstuk wordt juist een leven voorgesteld waar het draait om Christus, waar hij het een en het al is en al het andere is vuilnis en dat wordt aan de kant gedaan. Dus kom mij niet met dat argument. Maar maak daar nooit een soort van eigen gerechtigheid van. Een soort van verdienste. Een soort graad van heiligheid waartoe je opgewerkt hebt, waardoor je dan nu bekwaam bent om aan het avondmaal deel te nemen. Dan ben je toch weer bezig met een gerechtigheid die uit de wet is. En niet de gerechtigheid die uit het geloof in Christus is. Wat zijn wij mensen listig om via de achterdeur toch weer allerlei dwaalleringen naar binnen te halen, ook op dit terrein. Waar het om draait is in welke mate je oog gericht is op de hemelse Christus. De prijs van de hemelse roeping Gods. Paulus gebruikt hier het beeld van vermoedelijk van de wagenrennen. We hebben heel veel van die beeldspraak ontleend aan de Spelen, de Olympische Spelen, de Isthmische Spelen. Daar waren er heel wat in Griekenland. En Paulus gebruikt die beeldspraak heel vaak. Zeg ik maar even tegen de mensen die alleen maar negatief over sport spreken. Paulus gebruikt die beeldspraak van de sport vaak op een heel positieve manier. En vermoedelijk is dit het beeldspraak van de wagenrennen. De wagenmenner die daar over de teugels gebogen staat, die zijn paarden tot steeds grotere snelheid aanspoort en daarbij strak zijn ogen gericht houdt op dat ene doel. En dat is een prijs die aan het einde wacht als je goed gestreden hebt, goed gereest hebt. Dat is de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. De prijs, dat is eigenlijk Christus Jezus zelf aan het eind van de reis. Zijn ogen alleen gericht op Christus. En nu ga ik u iets zeggen over Filippenzen 2. Daar hebt u het de vorige keer over gehoord. Daar was het beeld heel anders. Daar ging het om de aardse Christus. Als Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 5, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, niet is, maar was, dan heeft hij het over de Christus zoals die op aarde was. Wat Paulus daar zegt is, zoals die Christus op aarde was, zoals hij zich gedroeg, zo moet jij je ook gedragen. Wij moeten hem niet imiteren, daar gaat het niet om, dat zal goed uitgelegd zijn. Maar wij moeten wel dezelfde mentaliteit aan de dag leggen. Dezelfde gezindheid. Wij moeten liefderijk zijn zoals hij, barmhartig zijn zoals hij, genadig, heilig, rechtvaardig zijn zoals hij. Daar zie je Christus als ons voorbeeld. Dat is niet Christus in de hemel. Hoe kan Christus in de hemel mijn voorbeeld zijn? Er is daar geen wandel in de hemel. Daar zijn ook geen aardse omstandigheden. Maar de Heer Jezus zoals hij hier op aarde was, dat is mijn voorbeeld. De Heer Jezus zoals ik hem vind in de vier evangeliën, dat is mijn voorbeeld. Achter hem wandel ik aan als het goed is. Dat is de boodschap van hoofdstuk 2. Wandel achter de aardse Christus, de Christus zoals hij hier op aarde zelf gewandeld heeft. Wandel zo achter hem aan. Dat is Christus ons voorbeeld. Maar het merkwaardige is, je zou het zo kunnen zeggen, Filippenzen 2 kan niet in praktijk worden gebracht als je eigenlijk niet eerst Filippenzen 3 kent. Want Filippenzen 3 betekent dat je weet hoe die weg van de Heer Jezus afliep. We lezen in Markus 10 dat de Heer Jezus op weg ging naar Jeruzalem. En daar staat er, de discipelen volgden hem schoorvoetend, aarzelend, beangstigd, verschrikt. Want ze wisten niet waarop dit uitliep. Of beter gezegd, ze wisten het wel, want de Heer Jezus had net gezegd dat hij zou worden overgeleverd in de handen van de zondaren. En dat ze hem zouden uitleveren en hem zouden doden. Hij had er ook bij gezegd dat hij na 3 dagen zou opstaan, maar daar kwamen ze al helemaal niet meer aan toe. Ze hadden alleen maar dit beeld, we gaan op weg naar Jeruzalem en daar zal hij gedood worden. Wat komt er dan van ons terecht? Ze wandelden achter de Heer Jezus aan, maar met grote tegenzin. Terwijl we in de Filippenzenbrief iemand vinden die ook achter de Heer Jezus aanwandelt met het grootste enthousiasme, met de grootste overgegevenheid. Wat is het verschil? Is Paulus beter geweest dan die 12 discipelen? Is het alleen maar omdat Paulus de Heilige Geest had en zij nog niet? Nee. Ik denk dat het heel eenvoudig is dat Paulus wist wat de afloop was van de wandel van de Heer Jezus. Hij stond achter het kruis, achter de opstanding, achter de hemelvaart. Paulus had zijn oog gevestigd op de hemelse Christus. Zo had hij hem gezien op de weg naar Damascus. En met de geestelijke, verlichte ogen van zijn hart bleef hij zien op die verheerlijkte Christus. En daarom kon hij achter de aardse Christus wandelen. Hem navolgen, zijn gezindheid tentoonspreiden. Niemand van ons zou de moed hebben om de aardse Christus te volgen. Met alle gevaren en risico's en consequenties van dien. Vooral als je ook nog eens een keer verteld werd dat het zou eindigen in de dood. Niemand zou dat opbrengen. Tenzij je wist dat de weg van de Heer Jezus ging door de dood en de opstanding en de verheerlijking en de hemelvaart. Ja, dan. Dan zou je weten, als je de Heer Jezus consequent navolgt, dan loopt het goed af. Dan zul je ook daar aankomen, bij hem in de heerlijkheid. Ja, dan. En daarom zegt Paulus, vanaf het moment dat ik de heerlijkheid van Christus gezien heb, de hemelse Christus aan Gods rechterhand, heb ik nog maar één doel, en dat is bij hem uitkomen. Dat is heel merkwaardig, want je zou zeggen, ja, zolang je op aarde bent, kom je nooit dichter bij hem uit. En zo gauw je in de eeuwigheid bent, dan ben je onmiddellijk bij hem. Dus hoe kun je op aarde ernaar jagen om steeds dichter bij hem te komen? Nou, Paulus weet natuurlijk dat hij op aarde nooit Christus werkelijk zal bereiken. Dat gebeurt pas als hij na de dood of na de hemel, wederkomst van Christus bij hem in de heerlijkheid zal zijn. En toch jaagt hij er hier op aarde al naar. Want het is als iemand die in de duisternis op weg is en in de verte een groot licht ziet. Ook al weet hij, hij zal dat licht nooit bereiken, hij weet wel dat elke meter dat hij dichter bij dat licht komt, er meer licht op zijn pad zal stralen. Hij meer de helderheid van dat licht om zich heen zal hebben. Paulus jaagt naar dat doel van de hemelse Christus, om nu al op aarde steeds meer door dat licht van die verheerlijkte Christus omgeven te worden. Nog eens, wie zijn ogen gevestigd heeft op die verheerlijkte Christus aan Gods rechterhand, die vindt de kracht om achter de aardse, vernederde Christus aan te gaan. Sterker nog, Paulus zegt dat hij ernaar verlangt om gelijkvormig te worden aan de dood van de Heer Jezus. Opdat hij ook gelijkvormig zou worden
aan zijn opstanding.
Dat is de boodschap van vers 10b en 11. Ik herinner me een grote godsman die eens de vraag kreeg of hij liever zou sterven of dat hij liever zou willen wachten op de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is een moeilijke vraag. Als wij de wederkomst van Christus mee zullen maken, denk ik dat dat velen voor ons tot troost zal zijn, dat we niet dan eerst door de lichamelijke dood heen zullen moeten gaan. Anderen hebben ook gezegd, als we eerst zouden mogen sterven, zouden we ook mogen weten wat het is om met Christus in het paradijs te zijn. Weliswaar gestorven, het lichaam afgelegd en toch met hem in de heerlijkheid van het paradijs. Zij die de wederkomst van Christus meemaken, zullen dat nooit uit ervaring kennen. Maar er is nog iets, en dat gaf deze godsman ten antwoord. Als je werkelijk gelijkvormig wilt worden aan de Heer Jezus, als je op hem wilt gaan lijken, wel, dan zullen we allemaal gelijkvormig aan hem worden in de opstanding. Dat hebben we gelezen aan het eind van het hoofdstuk. Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen, ons vernederd lichaam, door de zonde vernederd, zal gelijk worden aan zijn verheerlijk lichaam. Namelijk wanneer ook wij deel hebben aan de opstanding. Maar, als we zullen sterven, dan zullen we ook gelijkvormig worden aan de Heer Jezus in zijn dood. Dan zullen we ook, net als hij, de dood ondergaan. En misschien denkt Paulus dan nog wel heel in het bijzonder aan het feit dat de Heer Jezus door ruwe mensenhanden gedood is. En bedoelt hij wel dat hij eigenlijk ernaar verlangt de marteldood te sterven, zoals eigenlijk ook de Heer Jezus dat ondergaan. Om zo langs die weg te komen tot de opstanding uit de doden. Paulus wilde zozeer lijken op zijn Heer, dat hij daarvoor de dood, misschien bedoelt hij wel de marteldood, wilde ondergaan. Om zo net als de Heer Jezus te komen tot de opstanding uit de doden. Zozeer wou hij aan de Heer Jezus gelijk worden. Mensen, wat moet ons dat eigenlijk geweldig aanspreken? Om niet te zeggen ontroeren. Dat mensen zoveel van de Heer Jezus kunnen houden. Dan zegt hij niet, ach, dat is Paulus. Dat is een apostel. Daar kunnen wij niet aan tippen. Dat is geen goede redenering. Eén ding van Paulus mag je hier niet zeggen in deze brief. En dat is dat hij apostel is. Want zo spreekt hij zich zelf niet aan, zo noemt hij zichzelf niet aan de aanhef van deze brief. Dit is nu bij uitstek een brief waarin hij nou eens geen apostel is, maar gewoon broeder. Gewoon gelovige. Er is hier niets speciaals apostolisch aan hem. Hij is hier gewoon een model voor elke gelovige. Daarom kan hij ook zeggen in vers 17, wees samen mijn navolgers, broeders. Hij is gewoon gelovig, net als u en ik. Hij heeft hier niets bijzonders dat u en ik niet zouden hebben. Ja, u zegt, maar ik heb niet zo'n ervaring als op de weg naar Damascus meegemaakt. Maar u hebt dezelfde door de Heilige Geest verlichte ogen van uw hart. Die ogen kunnen even goed als bij Paulus gericht worden op de Heer Jezus. En dan kom ik terug op wat ik in het begin zei. Eigenlijk is dat de maatstaf voor onze christelijke wandel. En hoe meer je je op Christus richt, des te heiliger ben je. Als je heilig wil worden, moet je vooral er niet aan denken. Laat ik u dat nou eens vertellen, kom aan. Heeft u iets om over na te denken? Als u heilig wil worden, moet u daar vooral nooit over nadenken. Maar u moet er vooral heel erg over nadenken om op de Heer Jezus te gaan lijken. En zelfs daar moet je eigenlijk niet over denken. Je moet er eigenlijk alleen maar je hart en je oog op hem richten. En dan word je zo vol van hem, dan ga je vanzelf op hem lijken. Zoals 2 Korinthe 3 vers 18 zegt, wij dan die met onbedekt aangezicht de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat gaat gewoon vanzelf. Door hem te aanschouwen, door je ogen op hem te richten, word je naar datzelfde beeld veranderd. Je moet niet gaan denken van, verander ik wel genoeg in zijn richting, want dan ben je weer met jezelf bezig. Dan gaat het juist niet goed. Toen Mozes van de berg kwam, straalde zijn aangezicht, en er staat zoveelzeggend bij in Exodus 34, hij wist het niet. En ik denk, zoals hij langs een spiegel was gelopen en hij had erin gekeken en had gedacht, jongen, wat straal ik, dan was het lichtje meteen uitgegaan. Op het moment dat je gaat afvragen of je wel voldoende straalt, is het al mis. Hoe meer je op Christus gericht bent, hoe meer je gaat stralen. Te veel mensen tobben over hun graad van heiligmaking, verloren energie. Als je vol bent van de Heer Jezus, dan ben je vanzelf heilig. Heiligmaking is ook niet het geleidelijk afleren van allerlei zonden. Nou, die zonde nog onder de knie en dan die weer en dan die. En als ik dat allemaal bereikt heb, dan ben ik heilig. Wat een negatieve levensinstelling. Wat een wettische levensinstelling. Wat een farisees, wat een oud-testamentische levensinstelling. De Bijbel spreekt nooit over heiligmaking als een geleidelijk proces. Een soort evenredig met je leeftijd, zodat de oudsten onder ons het heiligst zouden moeten zijn en de jongsten het onheiligst. Nou, ik ken heel wat zeer heilige jonge mensen die veel ouderen tot voorbeeld zijn. En dat heeft helemaal niks te maken met een lang proces dat ze hebben doorgemaakt, maar gewoon dat ze helemaal vol zijn van de Heer Jezus. En gewoon dat ze ontzettend veel van hem houden. En dat ze ontzettend veel naar hem kijken. En hem ontzettend goed weerspiegelen in hun leven. Dat is wat Paulus ons hier voorhoudt. Dat is onze enige opdracht. Christus is onze opdracht. En dan komt het met uw heiligmaking goed. En dan komt het met uw wandel goed. En met uw getuigenis. En dan mag u aan het avondmaal. En mensen die hun zichzelf de meetlat aan het nemen zijn, die zijn per definitie al verkeerd bezig. Om nog maar te zwijgen van de mensen die anderen de meetlat, de maat zitten te nemen. Daar hebben we helemaal geen goed woord voor over. Maar mensen die zichzelf op die manier constant de maat zitten te nemen, zijn verkeerd bezig. Ware heiligmaking is niet dat je leert steeds slechter over jezelf te denken. Ware heiligmaking is dat je helemaal niet meer aan jezelf denkt. Mensen die zo ontzettend uitvoerig kunnen vertellen hoe slecht ze wel zijn, zijn in werkelijkheid in het algemeen, ik wil nou niet te veel generaliseren, zeer hoogmoedig. Want kennelijk vinden ze het de moeite waard om anderen lastig te vallen met hele verhalen over henzelf. En dan verandert het principieel niet veel of je allemaal slechts van jezelf vertelt of dat je allemaal goeds van jezelf vertelt. Je bent te veel over jezelf aan het woord. En dat kan alleen maar zijn omdat je jezelf eigenlijk zo verschrikkelijk belangrijk vindt. Maar nog eens, heiligmaking leert niet daarin dat je jezelf steeds meer leert verfoeien, maar dat je steeds minder aan jezelf denkt en steeds meer aan Christus denkt. Mensen, dit zijn zulke fundamentele christelijke principes. Kijk naar Paulus. Als we te veel met onszelf bezig zijn, is dat omdat we zelf nog veel te belangrijk zijn. En dat hoort allemaal bij die dingen die als vuilnis aan de kant gezet moeten worden. Maak jezelf vol van Christus door je ogen op hem te richten. En hem tot je doel te maken, elke dag van je leven. Nu komt er nog een klein negatief stukje hier aan het eind. Dat moeten we er ook bij betrekken. Er zijn er, zegt Paulus hier wenend in vers 18. Dat zijn de vijanden van het kruis van Christus. Let wel, hier staat niet vijanden van Christus. We hebben ook in ons land heel wat mensen die geen vijanden van Christus zijn. Ze spreken met groot respect over hem. Maar ze zijn feitelijk, al zeggen ze dat zo niet, wel vijanden van zijn kruis. En dat kunnen heel orthodoxe mensen zijn. Want het kruis is iets heel ergerlijks. Het kruis laat namelijk niets van de natuurlijke mens over. Mensen die pochen op indirect, heel subtiel of heel grof, maakt niet uit. Mensen die pochen op afkomst, capaciteiten, kwaliteiten, opleiding. Nou, wat hebben we al die dingen nog meer genoemd straks? Hun godsdienstige status, hun geestelijke inzet. Die gedragen zich eigenlijk als vijanden van het kruis. Want het kruis laat van al dat soort verdiensten niets over. Nog eens, wat is het verschrikkelijk moeilijk om reformatorisch te zijn. En werkelijk te aanvaarden dat al onze gerechtigheid niets anders is dan wat Christus voor ons verworven heeft. En dat al het andere niets anders is dan eigen gerechtigheid die in Gods ogen niets anders is dan een wegwerpelijk kleed, zoals Jesaja het zegt. Wat is dat toch moeilijk? En daarom gedragen we ons in de praktijk zo vaak, en ik zeg het nu over ons, want u zegt, ja, maar mijn God is helemaal niet de buik en mijn heerlijkheid is helemaal niet in mijn schande. Ja, dat hangt er maar vanaf. Hier gaat het heel typisch over mensen die vol waren van de aardse dingen. Maar aardse dingen zijn wijd begrip, hoor. Aardse dingen, dat kunnen horen bij God is een buik, lekker eten en drinken, gericht zijn op het materiële. Nou, die christen heb je natuurlijk ook een heleboel. Die zitten hier natuurlijk niet in de zaal, maar die heb je natuurlijk ook ontzettend veel. ABC-christenen heb ik ze pas horen noemen, heb ik dat hier al verteld? Dat is helemaal nieuw voor mij, wist ik ook nog niet. Auto, boot, caravan-christenen. Nou, ik heb er niks tegen. Ik heb ook een caravan en ook een auto en geen boot toevallig. Dus ik zit nog net goed. Maar je kunt zo bezig zijn met dat materieel. Als ik zie hoeveel jonge mensen, christen jonge mensen, zo gefascineerd zijn door carrière maken, hoge opleiding, belangrijke posities in de samenleving, veel geld verdienen, veel luxe. Dan benauwt me dat. Dan heb ik het over jongeren, maar goed, voor ouderen geldt er natuurlijk nog mensen zo sterk, maar misschien nog wel sterker, want ze hebben meer geld ter beschikking om uit te geven. Wat is dat angstaanjagend? En het is allemaal, en ik zeg heb het niet over hun geestelijke status, ik heb het niet over hun al of niet bekeerd zijn, ik heb het alleen maar over wat er kennelijk allemaal erg belangrijk voor ze is. Maar je kunt ook op een andere manier helemaal in de ban zijn van aardse dingen. En dat is het godsdienstige vlees. Het zondige vlees van een mens is nooit zo gevaarlijk, nooit zo verraderlijk, nooit zo geniepig dan wanneer het godsdienstig wordt. Als het vlees vroom wordt, berg je dan maar. Berg je dan maar. Als het vlees alleen maar op autoboot caravan gericht is, dan heb je dat gauw door. En het is niet zo moeilijk om dat te zien. Maar als het vlees vroom begint te worden, dat is het, de vroomheid van de fariseeën. En wat komen we dat nog steeds vandaag ontzettend veel tegen? Het vrome godsdienstige vlees dat neerkijkt op de ander, dat zich laat voorstaan op eigen gerechtigheid, op eigen verdiensten, op eigen prestatie. Ten diepste zijn dat de mensen die diep in hun hart nog steeds geloven dat zij toch wel een bijzonder streepje voor bij de Heere God hebben. Door al die dingen maar op, door hun inzet, door hun godsdienstige status, door de kerk waar ze lid van zijn, door hun toewijding aan de kerk, door alles wat ze doen voor de geestelijke dingen, door hun afkomst, door hun opleiding, door hun status en weet ik het allemaal. Paulus zegt, hoe hard het ook klinkt, dat zijn vijanden van het kruis van Christus. Want het kruis, hoe vervelend die boodschap ook is, beste mensen, die zet door al die dingen een grote dikke streep. Het wordt tijd dat we reformatorisch worden. Want dat was de boodschap van de reformatie. Je bent bij God rechtvaardig, alleen door geloof. Doe niks anders? Nee. Ja, maar als je nou een heel goed, hooggevorderde christen bent, en je leeft heel dicht bij de Heer Jezus, je bent heel trouw, heel in. Nou, dat is prachtig, dat is allemaal wat Gods genade in zulke mensen bewerkt heeft. Dat is fantastisch om dat te zien, maar alleen Hij krijgt daarvoor de eer. En op het moment dat die mensen denken, heel stiekem in hun hart, eigenlijk ben ik toch wel een voortreffelijk christen, op de keper beschouwd. Dan staan ze weer voor dat spiegeltje te draaien en te keren. En zichzelf te bekijken, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, ben ik toch eigenlijk niet een uitstekend christen. En in het sprookje zegt het spiegeltje, ja inderdaad koningin, u bent de mooiste van het land. En veel mensen hebben zulke spiegels die kunnen buikspreken. En die spiegels zeggen precies tegen hun wat ze graag willen horen. Mensen, wat is ons hart ontzettend arglistig. Ik weet dat is een cliché, maar het staat wel in de Bijbel, in Jeremia 17. Wat kunnen mensen, laat ik het dan maar in gewoon modern Holland zeggen, wat kunnen mensen zichzelf ontzettend voor de gek houden. Juist als hun vlees godsdienstig begint te worden. Net als die mensen in het begin van dit hoofdstuk en nou die mensen aan het eind van dit hoofdstuk. Dat zijn de vijanden van het kruis van Christus. En Paulus zegt, ons burgerschap is in de hemel. In de hemelen. Dat wil zeggen, daarvan hebben we onze paspoort, daar horen we thuis. Als je opgaat in de dingen van hier beneden, dingen die op zichzelf nog heel, want die staan niet eens wereldse dingen. Daar heeft Paulus het helemaal niet over. Dat spreekt helemaal vanzelf dat dat geen pas geeft. Maar hij heeft het over de aardse dingen die op zichzelf helemaal niet verkeerd zijn. Maar waar je zo in op kunt gaan dat je eigenlijk daar aan je geestelijke energie spendeert en dat je eigenlijk voor andere dingen geen tijd hebt. Paulus zegt, ons burgerschap is in de hemelen. Van waaruit ook de Heer Jezus Christus verwachtte. Weet je dat dat vaak een goede maatstaf is voor jezelf? Als je nou een burger van de hemel bent, dan voel je in het buitenland nooit echt helemaal thuis. Je voelt je pas thuis als je bent daar waar je paspoort ook bij hoort, in je eigen land. En dat is in de hemelen. En dan is altijd een goede vraag die je jezelf zou kunnen stellen. Wat zou het voor mij betekenen als de Heer Jezus vandaag kwam?
zou het eigenlijk wel fijn vinden. Ik heb dan zoveel dingen die ik zo graag zou willen doen. Ik heb dan zoveel plannen die ik zo graag zou willen maken. En heel veel van die dingen zijn ook heel begrijpelijk, heel natuurlijk. We zijn gemaakt om te leven. En dit gaat trouwens nog niet eens over sterven. Dit gaat om opgenomen worden en bij de Heer zijn. Maar aan de andere kant is misschien een van de redenen waarom wij zo weinig naar hem uitzien, opdat ons hart eigenlijk gewoon helemaal niet zo warm voor hem klopt. Omdat we eigenlijk toch nog steeds van die ABC-christenen zijn, of van die Farizeese christenen, die nog steeds zo gericht zijn op zichzelf, op aanzien, op eer en op macht, op roem, op verdiensten, op godsdienstige streling van het eigen vlees. Weet u, wat net over het kruis. Dat zet een streep door dat alles. Weet u wat er ook een streep doorheen zet? De wederkomst van de Heer Jezus. Dat zet een streep door al die carrières van die geestelijke carrièremakers. Die op godsdienstig terrein carrière willen maken. Ik ken heel wat van die mensen. Die hebben het in het sociale leven, maatschappelijk leven niet ver gebracht op carrière terrein. En nou zullen ze op godsdienstig terrein eens carrière gaan maken. Wat een zelfbedriegers. Mensen, het geheim van christenleven. Ach, er zijn veel geheimen te noemen zijn. Je kunt het niet alles onder één formule brengen. Maar dit is een heel belangrijk geheim dat hier aan de orde wordt gesteld. In welke mate zijn je ogen gericht op Christus? En is hij zo ontzettend belangrijk voor je geworden, dat alle dingen van dit leven die op een mens af kunnen komen, daaraan ondergeschikt gemaakt worden? Ik zeg helemaal niet dat je dan onverschillig moet zijn, dat alle dingen er helemaal niet meer toe doen, dat je dan een stoïcijn wordt die alle dingen gelaten en emotieloos ondergaat. Dat zijn ook zeer onaantrekkelijke christenen. Zoals met Paulus ook niet. Paulus zegt in dit hoofdstuk dat hij bepaalde dingen alwenende zegt. Dat laat zien dat de dingen hier op aarde helemaal niet koud laten. Dat hij daar heel diep mee bewogen is. Zoals een boekje van dominee van der Veer schrijft, meen ik, dicht bij God en dicht bij mensen. Heiligheid is niet alleen maar heel dicht bij God zijn en dan misschien wel met een zekere minachting op die mensen daar beneden neerkijken. Dat is schijnheiligheid. Heiligheid is ook heel dicht bij mensen zijn. Heel bewogen kunnen zijn met mensen. Kunnen meehuilen met mensen. Kunnen meehuilen over mensen die wandelen als vijanden van het kruis. Heiligheid betekent niet dat je gaat zweven en dat de aarde er niet meer toe doet. De aarde doet er heel veel toe, maar niet als een plaats om je te verlustigen in de aardse dingen en om macht en eer en aanzien te zoeken. Maar wel een plaats waar je de naaste kan dienen. Waar je de liefde en de barmhartigheid en de vreugde en de vrede van Christus tentoon kunt spreiden. Dat wel. Waar je dus ook kunt wenen met de wenenden. En je kunt verblijden met de blijden. Zoals Romeinen 12 het zegt. De aarde boven alles plaats waar je Christus navolgt. Als iemand die juist ook heel erg met mensen begaan was. Met mensen meeleefde. Die heel erg juist door zichzelf weg te cijferen gericht was op mensen om hem heen. Ik zeg het nog eens. Om de gezindheid van de Heer Jezus te hebben. Om hem na te volgen zoals hij op aarde was. Hoofdstuk 2. Moet je de les van hoofdstuk 3 leren. In welke mate zijn onze ogen gericht op de verheerlijkte Christus aan Gods rechterhand? Lijkt me best een goede vraag voor u en voor mezelf, om die een ogenblik in ons hart te overwegen. Ik stel voor dat we een ogenblik stil worden voor de Heere God. En aan hem eerlijk die vraag stellen: Heer Jezus, hoe belangrijk bent u nou echt voor me? In welke mate zijn mijn ogen echt op u gericht? Hoe belangrijk zijn in feite niet een heleboel andere dingen op aarde nog steeds voor mij? Heer, help me om zo helemaal op u te zien. Zullen we een ogenblik stil worden voor de Heer en dan wil ik samen met u afsluiten in gebed. Heer Jezus, wat is het goed om u te kennen. En wat zou er verlangen in ons hart moeten zijn om u beter te leren kennen. Zoals zelfs die al wat oudere Paulus het gezegd heeft, om hem te kennen, opdat ik Christus mag winnen. En Heer, u hebt onze gebeden gehoord. Ach Heer, neem ze maar aan. Heer, verander onze harten maar en onze levens, dat we u meer toegewijd zijn, meer trouw aan u om wie het in het evangelie gaat. Meer echte toewijding aan u, meer echte liefde, echte genegenheid, echte inzet voor u, echte navolging van u zoals u hier op aarde gewandeld hebt. Meer verlangen naar u, om u beter te leren kennen, maar ook meer verlangen naar uw komst. En meer uitzien naar u, Heer Jezus, om wie het toch in ons leven draait. We danken u, Heere, dat u ons kent. Dat u ons oneindig veel beter kent dan we u kennen. Maar dat u ook diep in ons hart toch weet dat dat verlangen er is. Ook al komt het niet altijd zo aan het licht. Ook al wordt het vaak ondergesneeuwd door zoveel dingen waar we ons druk voor maken. Maar we danken u dat er diep in ons hart toch dat verlangen mag zijn. En dat weet u ook. Om u beter te leren kennen, u meer na te volgen. We zeggen het tegen u, Heer Jezus, net als Petrus het gezegd heeft. Heer, u weet alle dingen. En hij zei het verdrietig, want hij voelde wel uw verwijtende blik. Omdat hij zichzelf zo groot had voorgedaan, alsof hij beter was dan de andere discipelen, terwijl hij u verloochend had. En hij zei verdrietig, Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. En zo zouden we het ook vanavond tegen u willen zeggen, Heer Jezus. U weet alle dingen. Onze tekortkomingen, ons falen. Maar u weet ook ten diepste dat wij u lief hebben. Heer, u kent onze harten gelukkig. Wilt u die liefde maar aanwakkeren, Heer. Dat het een heldere vlam mag worden die ons leven mag beheersen. Zodat we ook grotere toewijding in uw navolging mogen aan de dag leggen. Ook naar de mensen om ons heen toe. Dat meer mag zichtbaar worden van uzelf, van uw heerlijkheid, van uw liefde, van uw heiligheid in ons leven. Heer, we danken u voor uw woord dat ons opnieuw daarbij bepaald heeft. We bevelen ons bij uw genade en goedheid aan. Amen.